Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo, dit is de Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks het Haagse nieuws doornemen. En Haags moeten we in dit geval heel ruim nemen. We gaan het ook over Glasgow hebben vandaag bijvoorbeeld. Maar goed, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de politiek. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit hier in de kamer van de hoofdredacteur van de Volkskrant, die tevens de gastheer is van deze podcast, Pieter Klok. Aan mijn rechterkant, links van mij, Shaila Sital Singh, columnist. En aan de telefoon, Raoul Dupré, chef van de Haagse redactie. En Mark Peperkorn, correspondent in Brussel, over de Europese Unie namens de Volkskrant. En nu zittend op een hotelkamer in Glasgow, hè Mark?
Ja, dat klopt.
En hoe is het daar in die stad op dit moment?
De stad is belegerd, zou ik wel willen zeggen. Dat wil zeggen, alles is echt overvol. Want er zitten hier voor die klimaattop zo'n 50.000 mensen uit ongeveer ruim 200 landen. Dus een deel, ik moet zo weer naar het congrescentrum. Ik heb nog geluk dat ik een hotelkamer in Glasgow heb, wat een heel groot deel zit bijvoorbeeld in Edinburgh, wat toch wel weer een uur rijden of anderhalf uur rijden hier vandaan is. Het is gewoon overvol.
Ja, kan je iets vervuilenders voorstellen? Het is natuurlijk een beetje het hele dubbele van zo'n top. Dat er 50.000 mensen met vliegtuigen en auto's en bussen heen moeten en zich steeds verplaatsen. Maar goed, dat is flauw, dat is nou eenmaal zo.
Dat is waar, maar ja. Nou ja, je moet voorstellen als ze zouden zeggen wat op zich de besluitvorming wel ten goede zou komen, laten we tot 100 mensen beperken. Dan krijg je, denk ik, en met recht, hele legers van NGO's die staan op en die zeggen, wat is dat? Er wordt over ons besloten zonder ons. Dat pikken we niet.
Nee, precies. Er moet nou eenmaal een groot gezelschap mensen uit de hele wereld. Ja. En hangt er een opgewonden sfeer in die stad? Of is het te neergeslagen? Is het serieus of is het ook gezellig?
Nou, in de stad zou ik niet durven zeggen, want mijn bezoek hier beperkt zich van het loopje van mijn hotelkamer naar het congrescentrum. Maar in het congrescentrum, het valt me eigenlijk op, ik ben hier nu sinds zondagavond. Ik mis eigenlijk wel een soort staat van urgentie, van agitatie, van opgewondenheid. Ik heb het idee dat het tot nu toe wel erg rustig voortgaat. En dat merk je dus ook wel, want er liggen dus nu net, as we speak, kreeg ik ze binnen, de nieuwe ontwerpteksten voor een slotakkoord. Dat is de tweede versie pas. De bedoeling is dat vanavond, vrijdagavond om 6 uur, de boel is afgerond. Ik ben blij als we morgenavond om 6:00 zover zijn.
Ja, maar je voelt dus niet echt een soort paniek, opwinding.
Nee.
En dan, dat is dus grappig, want het is dus bij zo'n top meer dan dat het een formaliteit is. Het bepaalt dus echt, zou ik zeggen, de sfeer die er in zo'n congrescentrum onder al die mensen heerst. Of daadwerkelijk de paniek die gerechtvaardigd zou zijn, daadwerkelijk op de stemming overslaat. Bepaalt ook wat er daadwerkelijk uit zo'n top gaat komen.
Nou ja, ik praat vooral over de sfeer, merk ik, bij die onderhandelaars. En dat is, tot nu toe heb ik nog niet het idee van, jongens, het is nu drama. En dat zie je bij die EU-toppen wel. Op een gegeven moment, als het echt spannend wordt, dan worden alle hulpjes de zaal uitgemikt. Dan gaan de deuren dicht, dan wordt de wifi-verbinding in de zaal waar vergaderd wordt uitgeschakeld. En dan wordt het echt spannend.
Waarom wordt de wifi-verbinding dan uitgeschakeld?
Zodat je niet kan lekken.
Oh, zodat je niet kan lekken. Of 4G ja. Doet het niet.
Ja, ze moeten tegenwoordig moeten de regeringsleiders in Europa ook vaak hun telefoon in een heel mooi kastje aan de zijkant en een lokkertje wegleggen. Anders dan wordt het te veel naar buiten gelekt en dat komt de snelheid van de onderhandelingen vaak niet ten goede. Want er wordt er voortdurend natuurlijk geconsulteerd. Maar hier zie je dus, nou ja, er is wel iets. Er is natuurlijk onvrede en er is natuurlijk boosheid. Met name de armere landen zijn natuurlijk heel boos over het gebrek aan geld. De EU vindt dat er veel meer snelheid moet komen en meer ambitie bij het beperkt houden van die temperatuurstijging. China en Rusland houden zich eigenlijk heel stil. Saoedi-Arabië wil vooral veel meer tijd. Dat zie je allemaal wel. Maar op een gegeven moment moet je dus een soort, dan moet het in de pressure cooker. En, want het moet uiteindelijk, dat is natuurlijk geen geringe opgave, je moet met 200 landen, 197 als ik precies wil zijn, met consensus een besluit krijgen. Nou, ik zou zeggen aan de hoofdredacteur, probeer maar eens met de hele redactie zijn er nog iets minder, ook 180 mensen, met consensus een besluit te maken.
Je voelt nog niet dat iedereen zo in het nauw gedreven is dat ze bereid zijn om een stapje naar elkaar toe te bewegen?
Nee, totaal niet nog.
Is er nu ook een duidelijke leider aan het opstaan die er wel energie in kan krijgen?
In dit geval hebben we een voorzitter, meneer Alok Sharma. Dat is de voorzitter van de hele klimaattop. En die moet het, goed ook niet in zijn eentje, maar die is wel zeg maar de bepalende meneer. Ja.
Maar is die aanwezig?
Ja, absoluut. Maar hij doet het niet alleen. Hij heeft bijvoorbeeld al een paar dagen geleden heeft hij zogenaamde duo's van ministers aangewezen. Noorwegen en een Afrikaans land. En die moeten dan op subonderwerpen, deelonderwerpen, moeten zij de onderhandelingen doen met al die 197 andere landen. Om te kijken, om te duwen en te trekken, om op die deelonderwerpen vast een soort subconclusies te krijgen. En dan zul je dus vanavond gaan zien, dat zou het eigenlijk vanmiddag moeten gebeuren, maar ik voorzie dat pas dus vanavond vannacht, dat de echte overgebleven grote punten, dan moet de voorzitter zelf ook veel meer in actie komen. En die moet dan met de echte vervelende dwarsliggende landen aan tafel gaan zitten. En als dat allemaal is, zeg maar, is voorbereid en opgelijnd, dan moet je dus nog de grote plenaire vergadering van 197 landen waar iedereen ja moet zeggen.
En wie zijn de echte dwarsliggers? Want we horen tegelijkertijd dat de VS en China een soort akkoord hebben bereikt, waar het niet per se om de inhoud gaat, maar gewoon om het feit dat ze überhaupt samen iets zijn overeengekomen. Zijn er echt ook echte dwarsliggers, echte saboteurs?
Nou ja, saboteurs, dat klinkt wel erg negatief. Er zijn gewoon landen met hele verschillende belangen. Ja, je ziet bijvoorbeeld wat ze dan noemen de least developed countries, de armere landen. Die zeggen gewoon van ja, wij gaan helemaal niet akkoord met alles wat ook maar over 1,5 of 2 graden staat, of in die tekst, voordat wij gewoon zekerheid hebben dat er gewoon heel veel geld voor ons beschikbaar komt. Om die overgang naar een duurzame economie te maken.
Ja, maar dat geld was al beloofd. Het is gewoon nooit gekomen.
Nee, dus dat moet komen. Maar dat beloofd was van 2020 tot 2025. $100 miljard per jaar. Dat is al in 2009 toegezegd. We zitten nu, geloof ik vorig jaar zaten we op, of dit jaar zitten we op $80 miljard per jaar. En het eerste jaar is sowieso verloren gegaan, 2020. Dus die ontwikkelingslanden, die willen gewoon en die 5 keer 100 miljard hard, maar ook voor daarna nog veel meer per jaar hard. En anders zeggen ze, dan gaan wij niks zeggen over 1,5 graad of 2 graden. Nou, dan heb je China, dan denkt van ja, Mohula, 1,5, 2 graden, kijk eens naar onze economie en waar wij staan. Wij hebben gewoon meer tijd nodig. En dan willen ze nog wel die 1,5, 2 noemen, want dat hebben ze in Parijs gedaan. Maar dan gaat het natuurlijk om de vraag, hoe snel ga je dat doen? Het pad erheen. En met welke tussenstappen en mijlpalen? Nou, dan zegt China, ja, daar heb ik geen trek in. Dan heb je Brazilië, dat zegt, ja, ik heb nog heel veel oude CO2-uitstootrechten. Die wil ik helemaal niet kwijt. Die dateren nog van het Kyoto-protocol. Dus die zegt, ja, vergeet het maar. Die moet ik behouden. Maar als je die natuurlijk behoudt, als je al die oude rechten meeneemt, dan zit je weer iets af te spreken waar te veel, nou ja, maar om in de beeldspraak te blijven, vieze lucht in zit. Dus zo, Amerika, die zegt van ja, alles goed en wel met financiering. Dan moet ik zeggen, Biden of hier John Kerry, dan moet ik wel langs die vervelende, lastige republikeinen krijgen. Daar heb ik thuis al genoeg ellende mee. Dus zo heeft elk land, of elk blok landen, heeft zo zijn belangen. En ik weet niet of je over saboteren kan spreken. Dit is gewoon een belangenstrijd.
En zegt Nederland overal ja tegen? Of hebben die ook nog iets uit te vechten? Hebben wij ook nog CO2-rechten? Of?
Nederland treedt natuurlijk op samen in EU-verband. Hè. Die hebben gezamenlijk Frans Timmermans als EU-onderhandelaar aangewezen. Dus Nederland op zich heeft niet zo'n hele zeg maar, bijzondere belangen hierin. Behalve dat Europa wel zegt van, nou ja, wij hebben ons pad tot CO2-reductie tot 2030 uitgestippeld. We hebben ook 2050 neutraliteit beloofd. Wij zijn als enige bloklanden degene die onze financiële verplichtingen zijn nagekomen. Dus ja, de EU zit vooral een beetje te duwen en probeert te bemiddelen. Waarbij ik wil hier van andere landen horen dat ze de EU wel af en toe wat, nou ja, ze vinden het wel een beetje soms wat te arrogant. Van jongens, jullie zijn wel erg op de moral high ground. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen, de EU heeft enig recht van spreken, omdat ze ja, qua dit onderwerp, qua klimaatverandering, is het het meest vooruitstrevende blok.
Dat is op zich ook wel bijzonder dat, dat de EU ergens eens het voortouw inneemt, toch?
Nou, op dit punt heeft de EU altijd wel voorop gelopen. Dat moet eerlijk in zijn. Maar de EU ligt ook altijd het meest onder vuur. Dat is wel heel grappig. Als je in dat congrescentrum rondloopt, dan heb je natuurlijk heel veel van die NGO's. En die zitten altijd gretig op de EU hun pijlen af te vuren. Terwijl dat eigenlijk zou je zeggen, joh, wees wat kritischer naar Rusland of naar China of de VS. Dat doen ze veel minder, omdat ze A, weten dat het helemaal geen effect heeft. En de EU reageert altijd heel gevoelig. En ten tweede natuurlijk ook wel, de EU wil graag die leidersrol hebben. Ja, als je dat wil, dan vang je natuurlijk ook de wind op.
Hey, en Shaila, wanneer vind jij nou dat je van een geslaagde of van een mislukte top kan spreken?
Ja, dat is heel ingewikkeld. En Mark had in een van zijn reportages ook de fantastische observatie opgeschreven. De EU lijkt wel een kinderboerderij hierbij vergeleken. Weet je, nou ja, dat is al ingewikkeld met die toppen. Maar ja, dit is nou ja, de complexiteit maal 10. Ja. En dus ik weet je, het is op voorhand hiervan wel te gezegd, ja, die top is al mislukt. Maar volgens mij is dat niet de manier om erin te staan. Volgens mij moet je blij zijn met alles wat er uitkomt en überhaupt
maar
blij
dat
zijn
zo?
Dat landen er naartoe willen. Ja, natuurlijk.
Ja, dus de planeet is, gaat ten onder. Je moet blij zijn dat ze überhaupt bereid zijn om met elkaar ruzie te gaan maken in Glasgow.
Zeker moet je daar, dat betekent dat men bereid is met elkaar te praten.
Nee, maar moet je niet woedend zijn over het feit dat ze niet allemaal bereid zijn om hun tijdelijke financiële belangen even overboord te gooien en naar de echte noodsituatie te
ja,
kijken.
Ja, natuurlijk. Kijk, die kleine eilandstaten, die staan echt letterlijk al half in het water. En ja. We hebben die speech gehad die door iedereen enorm is geroemd van Mia Amarmatli, de premier van Barbados, van we're on the front line. Will you mourn us on the front line? Nou, niet dus, weet je. Succes ermee. Maar goed, dit is wat je hebt als gremium. Er is geen alternatief.
Nee.
Als je het niet op deze manier kan oplossen, los je het niet op.
Ja.
En er is natuurlijk, het zijn allemaal hele kleine stapjes. Het feit dat de VS en China praten, nou ja, dat is al heel wat. Het feit dat er aan allerlei technologische oplossingen wordt gewerkt, is al heel wat. We hadden een heel vrolijkmakend verhaal van Leen Vervaken in de krant met zo'n stad in China waar allemaal van die hele kleine elektrische autootjes rondrijden en iedereen elektrisch. En dat is nog allemaal hartstikke vies, want die elektriciteit komt van kolencentrales. Maar goed, je moet, als je dat dan op een gegeven moment vervangt door schone energie, je moet ook in oplossingen denken.
Ja, en wat ik eigenlijk hoor,
dat is
dat
wat top wel doet.
Jij vindt dat je je eigenlijk geen pessimisme kan veroorloven.
Nee, want dan kom je in defaitisme uit. En
ja,
in
en dan doe je niks. Ja. Zijn jij er ook zo in, Pieter?
Jazeker. Ja. Want je voelt toch dat de wereld op heel veel terreinen uit elkaar aan het vallen is. En de autocraten steeds machtiger worden. En hier is toch nog een plek waar ze allemaal bij elkaar gaan zitten om erover te praten. En dat laat alleen al zien dat ze het probleem wel heel serieus nemen.
Ja.
En Brazilië zit er ook. En ze doen af en toe wel degelijk ook toezeggingen op allerlei terreinen. Dus ik vind het vooral nog steeds heel hoopvol.
Ja,
ja god, het gaat per definitie, zoals Mark schetst, gaat het te langzaam misschien. Als je het met z'n allen eens probeert te worden. Maar goed, het gebeurt wel. Ze werken er hard aan. Dus volgens mij moet je inderdaad wel blijven benadrukken wat er positief is aan de uitkomsten van deze top.
Kan jij dat nog voelen, Mark? Dat waanzinnige positivisme wat hier over de
nou,
tafel golft tussen Pieter en Shaila, overdrijf het een beetje.
Nou ja, het ligt eraan. Wanneer is deze top geslaagd? Als je het aan de Greenpeace van deze wereld zal vragen. Die zeggen nee, dit is totale mislukking. Want dan neem je als uitgangspunt dat zeg maar de afspraak in Parijs, hè, minder dan 2 graden temperatuurstijging, het liefst 1,5. Dat we hier vanavond, of anders morgenavond het liefst, maar wel voor zondag, dat gat van 0,5% zeg maar dichten. Punt. Ja, dat kun je, maar dat heeft het Britse voorzitterschap van deze top ook nooit gezegd. Het klinkt ook veel beter in het Engels, keep 1.5 alive. We moeten die 1,5 graad in zicht houden. Dat is het uitgangspunt van het Britse voorzitterschap. Dus ja, een deel van de, met name natuurlijk de milieuorganisaties zullen, en overigens vaak gewoon met, overigens terecht zeggen, dit is veel te weinig. Maar dan kom ik weer terug op het eerste verhaal. Er zijn hier hele grote belangen. En dan wil ik maar eventjes naar Nederland kijken. Als daar in nabij Amsterdam 3 windmolens moeten worden geplaatst, dan breekt daar de pleuris uit. En nu wil je dus economieën die echt nog voor een groot deel op kolen draaien, weet ik veel, die wil je dus dan in 10 jaar daarin gaan veranderen. Dat zijn enorme stappen. Dat gaat niet vanzelf. Nee, de politiek is eindeloos duwen, trekken, alsof je met een vinger door veel te oude spekkoek moet duwen. Het zijn allemaal laagjes waar je doorheen moet. En uiteindelijk kom je iets verder. Nou, we gaan misschien vanavond 2 laagjes komen we doorheen. En de rest wordt naar Cairo of naar Egypte volgend jaar doorgeschoven. En daarna komen de Verenigde Arabische Emiraten zijn de voorzitter. Dus er liggen nog heel veel mooie toppen in het verschiet.
Ja, leuk. Genieten.
En je verheug je erop, Mark, hoor ik.
Verheugen we er nu al op.
En het blijft duwen en wrijven en maar een beetje kijken op welke kant het op gaat. En afspraken maken die bij de volgende top dan toch niet gehaald blijken te worden.
Ja, maar dat neemt niet weg. Dat je wel natuurlijk, en dat is wel van belang. Kijk, een goede voorzitter, zoals bij 2015, het Franse voorzitterschap, die hebben daar keihard aan gewerkt. Ze zijn er 2 jaar lang van tevoren al mee begonnen. Die hebben dat heel slim opgebouwd. En uiteindelijk krijg je dan ook een soort, wat mensen hier die al heel lang met die toppen meelopen tegen mij zeiden. De Fransen hadden een hoge gunfactor. Dus uiteindelijk gunde men het Franse voorzitterschap ook een succes. Het akkoord van Parijs.
Omdat ze zo lekker te eten hadden gekregen en alles was goed verzorgd.
Ja, nee, goed. Gijs.
Nee, maar goed. Ja. Ja, maar ik vind het fascinerend. Ik vind het
te zien wat er mogelijk was. En dat merk ik tot nu toe niet. De mensen met wie ik spreek zeggen, die gunfactor bij de Britten is en dan gebruiken ze dat Britse understatement gevoel, aanzienlijk lager.
Ja. Ik vind het echt fascinerend, Pieter, naar mijn gegeven punt maken, dat je hebt dus gewoon een soort algemeen vastgesteld heel urgent probleem, namelijk de planeet die naar de kloten gaat. En dan wordt er een top georganiseerd en dan gaat het erom of de organisator van de top, zal ik zeggen, echt 2 jaar lang goed zijn best heeft gedaan om het voor te bereiden, of dat slaagt. Dus het gaat meer om of je gastheer gunt,
ja,
meer
dan dat je denkt,
er is echt iets aan de hand wat we moeten oplossen. Ja. Ja, dat is toch fascinerend hoe mensen functioneren.
Ja.
Ja, het speelt wel, maar ik vind het toch fascinerend. Wat wilde jij zeggen,
Pieter? Eigenlijk hetzelfde.
Heel goed.
Dat is fascinerend. Nou, wat verder fascinerend is, wat is de juiste psychische gesteldheid ten opzichte van de klimaatramp? Ja. En wij hebben ook die vinden dat wij elke dag op de voorpagina moeten zeggen dat de aarde ten onder gaat. Dat we
continu alarmistisch moeten zijn. Worden eigenlijk.
Maar goed, dat kan ook heel snel tot defaitisme leiden. Want als wij 100 keer het op de voorpagina
en tot intense gezet, verveling.
Ja, dus het is ingewikkeld. Maar als je helemaal niet alarmistisch bent, dan kunnen we een beetje gelaten worden. Van het komt wel goed. En zolang ze daar lekker aan het praten zijn, dan komen we uiteindelijk vast wel uit. En we gaan wat technologische uitvindingen doen. En dat zal zich wel, dat zal weer op zijn pootjes terechtkomen. Dus je moet, dat vind ik zelf er ingewikkeld aan. Welke houding je moet kiezen.
En
het wisselt ook voortdurend bij mij. En ik denk dat dat ook bij zo'n top is. Ja, je kan niet in alarmisme blijven hangen. Want ja, dat hou je niet vol, denk ik. Op een gegeven moment moet je ook kijken wat er wel goed gaat.
Ik zal nog 1 voorbeeld geven. Waarom het zo moeilijk is. Hè? Neem die klimaatfinanciering. Die 100 miljard euro, dollar pardon, per jaar die we inderdaad in Kopenhagen in 2009 hebben toegezegd om vanaf 2020, 5 jaar lang, 100 miljard dollar ter beschikking te stellen, die er nog steeds niet zijn. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou EU, weet je, jullie zijn zo een visantrijk continent, hop, over de brug, lappen die hap, en dan komen we er. Nou ja, en dan kan, nog vergeet niet, de EU-opstelling moet dus hier ter plekke worden afgekaart door de 27 EU-landen. En dan moet Nederland dus zeggen, oké, nou doet de EU dan wat meer, en dan moet Nederland dus meer gaan betalen daarvoor. Nou, en dan zie ik de Tweede Kamer alweer gaan hyperventileren dat er meer geld naar Brussel moet. En dat is maar een heel klein onderdeeltje.
Dan hebben we het overigens een splintertje in dit hele complex. En zelfs dat kan al enorm remmend werken.
Ja.
Ja, het is onmogelijk.
Het is hoopvol.
Het is heel hoopvol, ja, bedoel ik. Ja. Nee, ik zie het echt zonnig in allemaal.
Pieter. Uiteindelijk komt er een beslissing.
Dank je, Mark.
Ik had gehoopt dat het vrijdagavond zou zijn, maar mijn illusies daarin, die ben ik al lang verloren. Dus nou, wat ik al zei, ik hoop op zaterdag. Maar misschien zit ik hier zondag ook nog. Dat weet ik niet. Mijn trein terug gaat op maandag. Ik denk dat ik dat redelijk veilig heb ingeschat. Dus er komt iets uit.
Wat een vak, hè, Raoul? Ambieer jij het Europese correspondentschap, Raoul, als Mark ooit afzwaait? Jezus Christus, die toppen bijwonen.
Dat is heerlijk.
Dat is een ingewikkelde vraag.
Ja. Oh, ja, daar zit echt zo van, het is heerlijk. Ja, die kent dit allemaal.
Ja, het is die heerlijk. Kent dit,
is dat echt heerlijk, Shaila?
Ja, het is heerlijk. Ja.
Wat is er zo heerlijk aan?
Nou ja, het is wat Mark in het begin al zei, dat heb je vooral bij de Europese top. En dan ontstaat er, je werkt naar een soort hoogtepunt toe. En dan ontstaat er op een gegeven moment komt een soort golf van opwinding van, ze komen eruit. En soms is dat ze komen eruit, dat er een komma, echt één plekje wordt opgeschoven. Maar je bent dan allemaal zo geconditioneerd dat dat echt een doorbraak is.
Ja, precies.
En dan je krijgt een enorme waardering en respect ook wel voor diplomatie. Voor welke vaardigheden je nodig hebt om zo'n hele ingewikkelde puzzel te leggen en iedereen het gevoel te geven dat ze lekker een stukje hebben mogen bijleggen en dat dat goed is.
Ja, en dat iedereen naar huis kan met een verhaal waar mensen thuis kunnen komen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. En je brengt elkaar dus ook in een soort collectieve hysterie, zou ik bijna willen zeggen, waarin je daar heel erg in gaat geloven.
Ja, nee, het is niet per se hysterie, maar je hebt een soort bepaalde mentale status nodig om uiteindelijk
daar te komen
en die stap te zetten om dat besluit te nemen. En daar sta je dan als pers omheen en dat zie je gebeuren.
Ja.
En dat is gewoon een heel mooi proces. Het is gewoon mooi om te zien.
Ja.
En dan uiteindelijk denk je, nou ja, wat blijft dan op de safe liggen? Het is altijd te weinig. Het is nooit wat de inzet was en het is nooit genoeg voor de NGO's en het is nooit genoeg voor de mensen die aan het kortste eind trekken. Maar uiteindelijk kom je altijd wel ergens een stapje verder.
Ja.
Zo wordt de wereld gebouwd, zeg maar. Dat is hoe we de wereld een beetje leefbaar proberen te houden.
En je ziet dan natuurlijk ook gewoon heel letterlijk dat het gewoon mensenwerk is.
Absoluut.
Dat het gewoon mensen zijn die met elkaar in overleg elkaar mogen of niet mogen.
Ja, wat
in een goede
zeg,
stemming zijn of niet.
Gunfactoren. Kan je iedereen comfort bieden. Wat een favoriete uitdrukking is van Rutte. Wat hij op hele kleine schaal dit ook altijd probeert. Iedereen zich comfortabel laten voelen.
Ja.
Zodat je samen tot een besluit kan nemen wat je in je eentje nooit zou hebben genomen. Omdat je denkt, nou, mee.
Ja.
Maar je gaat dan mee in zo'n proces.
Ja, ja, het is mensenwerk. Hey, en Raoul, over het milieu gesproken. De kerncentrales zijn in Den Haag ineens weer een issue geworden.
Ja, dat is ons eigen klimaatdebat, denk ik.
Ons eigen klimaatdebatje wat we voeren.
Misschien wil Mark weer aan het
werk. Oh, Mark, wil je weer aan het werk? Ja, hè?
Ja, als ja, het kan okay. Wel. Want anders heb ik geen plek meer in het perscentrum.
Ja, oh god, stakkertje toch. Ja, Shaila die kent dit klappen van de zweep. Dus die weet op welke hete kolen je zit. Hang op en ga. En dank voor je woorden. En je
Shaila was de koning. Shaila was de koningin van de Europese toppen.
Aha. Ze zegt, nee, maar we weten dat het wel zo
als
is.
Als zij naar beneden kwam van de trap, dan wisten we het is zover.
Ja, fantastisch. Nou, heel eervol om er hier nu aan tafel te hebben, de koningin. Mark, ga jij je ding doen?
Ga ik doen.
Heel veel dank en succes.
Okay.
En Raoul, vertel jij dan eens eventjes over die kerncentrales. Hoe zijn die nou ineens weer ter tafel gekomen? Nou goed, eigenlijk wel logisch. Er is gewoon een probleem wat opgelost moet worden.
Ja, ik denk... Ik denk echt gewoon uit praktische nood geboren, eerlijk gezegd.
Ja, ze weten het verder ook niet meer.
Nee, er zijn maar weinig mensen die, denk ik, verlangen naar kerncentrales. En we een diepe, diepe wens hebben om meer kerncentrales te gaan bouwen. Maar het besef dat het waarschijnlijk niet gaat lukken zonder, begint wel breed door te dringen. En in elk geval bij de partijen die nu aan het praten zijn over een nieuw kabinet. CDA en VVD vinden al jaren dat er een nieuwe, in elk geval één grote nieuwe centrale moet worden gebouwd. De ChristenUnie staat daar heel pragmatisch tegenover. En D66 is heel lang tegen geweest. Maar heeft ook al heel lang een smal deel binnen de partij dat wel voor is. Met niet de minste namen. Zoals nou, Jan Terlouw bijvoorbeeld. Hè, die eigenlijk al zijn hele leven voor is. Maar ook Hans Weijers. Dat soort mensen die hebben zich in dat debat gemengd in de afgelopen maanden. En het lijkt er nu op, begrijpen wij in elk geval, dat D66 ook gewoon omgaat. Dus dan is er toch, denk ik, want er zijn ook nog wel wat oppositiepartijen die ook geen problemen hebben. Dan is er denk ik een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer die gewoon het wil gaan doen.
Kan je je voorstellen, Pieter, dat er weer een kerncentrale gebouwd
Er staat er nog een.
Ja,
het staat
nog een, dat er nog weer een nieuwe bij gaat komen.
Ja, en ik probeer het te visualiseren vanmorgen. Ja, dat is wel ongekend. Maar goed, je ziet tegelijk dat het is eigenlijk in Frankrijk begonnen. Hè. Daar heeft Macron ook geroepen dat hij weer vol in kerncentrales gaat investeren. Ja, in Duitsland zijn ze er nog steeds vanaf aan het raken. Maar dat leidt ertoe dat hele dorpen ontruimd moeten worden omdat ze weer bruinkool moeten winnen. En dat is toch ook niet een heel aanlokkelijk voorbeeld.
En dat de CO2-uitstoot van Duitsland maar heel... dat is geen succes, zeg maar, in Duitsland, hè?
Nee, ja, dus ze hebben hun hele land vol windmolens gezet. Maar omdat ze tegelijk die kerncentrales uitschakelen, is die CO2-uitstoot eigenlijk bijna niet naar beneden gegaan. Dus dat is best tragisch.
Ja.
Goed, ja, volgens mij red je het gewoon niet met alleen maar windmolens en zonnepanelen. Want het neemt zoveel oppervlak in. En het is zo wisselend. Hè? Ja. Omdat het, als het even niet waait of de zon schijnt niet, dan zit je met problemen. Maar goed, tegelijk de kernenergie is ook wel heel erg duur. Dus ik weet niet of het ons heel veel gaat bieden. Misschien tijdelijk.
Het is heel erg duur. Het duurt heel erg lang. Er is natuurlijk gewoon nog steeds een enorm afvalprobleem. Wat nog altijd niet is opgelost.
Dat is het allergrootste probleem natuurlijk.
Ja, ik denk dat voor Sigrid Kaag heel overzichtelijk is eigenlijk. Die kan volgens mij niet naar buiten lopen binnenkort. Het schijnt binnenkort te gaan gebeuren. Met een coalitieakkoord waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving, die dit soort dingen doorrekent, niet zegt dat Nederland aan zijn doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot voldoet. Dat is gewoon voor Sigrid Kaag onmogelijk, denk ik. Dus het is gewoon kiezen tussen twee kwaden.
Ja, precies.
Ja.
Het is of een knieval maken voor die kerncentrales, of erkennen dat je die CO2-uitstoot niet gaat halen.
Ja.
Ja, en dan maar de kerncentrales. Want het is toch ook wel weer een fascinerende discussie altijd, hè, met die kerncentrales.
Ja, nou ja, hij werd heel ideologisch, ja. Omdat er geen oplossing is en die is er nog steeds niet voor het afval. Dus het is ook een ideologisch vraagstuk hoeveel generaties vooruit je nog wil opzadelen met een probleem wat ooit een keer opgelost zal moeten worden. Ja. En hoe je dat ontmantelt en hoe je dat op een veilige manier, dat weten we niet. Het wordt nu opgeborgen achter dikke muren in de hoop dat er over 100 jaar of over misschien nog iets langer...
En van de scheikundigen is die er een oplossing voor heeft gevonden.
Ja, en daar wordt dan vanuit gegaan. Maar ja, je kan wel van alles uitgaan. Maar ja, we weten helemaal niet of er over 100 jaar echt een oplossing voor is. Dus het is ook een ideologische keuze. Net zoals CO2 uitstoten, blijven uitstoten, een ideologische keuze is van, nou ja, na mij de zonvloed of...
Ja.
Wat laat ik achter voor de mensen na mij? Dat geldt voor kernenergie tot op zekere hoogte natuurlijk ook als het gaat om dat afval. Om die reden was bij de krant hier altijd terughoudendheid om voor kernenergie te pleiten. We hebben hier ooit een chef wetenschap gehad. Waar ik me volledig door heb laten overtuigen dat we dat niet moeten doen. Want zolang we niet weten wat we met dat afval aan
moeten. Wie was dat?
Broer Scholtens. Maar broer Scholtens, en dat is wel interessant. We hebben een paar verslaggevers, die zijn wel eens bij die opslaglocaties geweest.
Ja.
Of in Frankrijk heb je grote. Ariel Korteweg, voormalig correspondent in Parijs, is er ook geweest. En broer Scholtens is volgens mij ergens in Normandië een keer geweest. En die dat hebben gezien, die zijn eerder geneigd om tegen kernenergie te
maar
zijn.
Maar wat hebben ze dan gezien?
Nou, die hebben gewoon die enorme afvalberg gezien. Die daar inderdaad misschien nog wel een eeuw of eeuwen ligt voor ons nageslacht.
Levensgevaarlijk te zijn.
Dus het is een beetje de keus. Dus laten we CO2 achter voor de volgende generaties. Of die smerige troep onder de grond in al die tonnen. Maar de vaak ligt het ook al een beetje te roesten. En het ziet er toch ook minder strak uit. Maar dat is heel opvallend. Dat degene die afvalberg hebben gezien, die maken net een andere afweging dan mensen zoals ik. Die dat van grote afstand bekijken.
Die gewoon de fysieke confrontatie met het afval hebben meegemaakt.
Ja, en we hebben natuurlijk kernrampen gehad. We hebben Tsjernobyl gehad, dat kan ik me nog herinneren. We hebben Fukushima gehad. Japan toch hoog technologie. Kijk, bij Tsjernobyl kon je nog zeggen, nou ja, die Russen, dat is allemaal oude lekkende troep. Maar bij Fukushima dacht je, nou, die Japanen, als er één land high-tech is, dan is het Japan wel. Nou ja, als die al zoiets niet tsunami-bestendig kunnen maken, kunnen wij dat dan wel als hier een keer het water over de dijken gaat klotsen en er ergens nog een
natuurramp zit in een klein hoekje.
Precies, en dan nog een kernafvaldepot is.
Ja.
Dus dat is een keuze die je bijna niet kan maken op basis van technische informatie. Het is bijna geen technische keuze. Dat is een ideologische keuze. En dat is waarom het heel lang een soort links-rechts vraagstuk is geweest. En een soort rentmeesterschap of niet vraagstuk. En dat zijn... dat kun je niet laten doorrekenen. Dat kan het Planbureau voor de Leefomgeving helemaal niet doorrekenen.
Nou, wat je zag natuurlijk, de Dwars, hoe heet de jonge vereniging van GroenLinks?
Ja,
die hebben zich al eerder ook uitgesproken voor kernenergie. Ja. Nou, Volt, dat is toch eigenlijk ook een beetje de jongere vleugel van D66. Die is ook duidelijk voor kernenergie.
Ja, die hebben dat in hun verkiezingsprogramma.
Dus je ziet wel bij die nieuwe generatie, die inderdaad misschien Tsjernobyl niet heeft meegemaakt en Fukushima misschien ook al niet meer.
Want, ja, of die dreiging van die CO2 gewoon steeds weer. Ja,
dus die maken ook een andere weging. Hè? Ja. Die wegen die rampen minder zwaar en het CO2-probleem zwaarder. Dus je zag in beide partijen volgens mij wel al een kentering. Vooral bij de jongeren die zeiden, nou ja, in godsnaam laten we dan toch ook maar kernenergie doen. Want anders redden we het gewoon niet.
Het is sowieso interessant. Ik heb me geschreven verdiept in hoe dit debat zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 50 jaar.
Vind ik een leuk onderwerp om op te promoveren voor jou.
Ja, goed idee. Maar nu is de algehele indruk is dat kernenergie een rechts thema is. Maar het was het kabinet Den Uyl dat het meest ambitieuze kerncentrale plan van de afgelopen halve eeuw had. Dus Den Uyl wilde er gewoon 3 kerncentrales bijbouwen. Wel, hele concrete plannen waren het. Oliecrisis, hè, eigenlijk min of meer vergelijkbaar met de situatie waar we nu in zitten. Ook toen was er een groot energievraagstuk. Ja, jongens, we moeten wat doen, we gaan kerncentrales bouwen. In de jaren 80 is dat pas gaan draaien. En ze hebben eigenlijk alle linkse partijen hun handen ervan afgetrokken. Terwijl CDA en VVD wel voorbleven.
En hoe komt het dat het in de jaren 80 ging draaien?
Tsjernobyl.
Volgens mij ook.
Door Tsjernobyl.
Daarvoor misschien.
Maar was het ook niet al die gele stickers met het rode zonnetje?
Was het ook niet de afkeer van atoomwapens?
En ik denk
de
het ook van dat hele... Van dat
een
hele,
soort verbond ontstond tussen de afkeer van wapens en de afkeer van kernenergie.
Dat idee heb ik dat gewoon... Dat hele gebied werd een soort besmet verklaard. Ja. Dus toen werd het ineens een rechtsthema, Raoul.
Ja, en dat zie je nu inderdaad weer. Er is dus bijvoorbeeld in D66 gaat ook een manifest rond voor kernenergie. Dus je ziet dat debat nu weer opschuiven.
Ja.
Dus, ook in die links-rechts verhouding. En nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat Kaag hierover gaat zeggen binnenkort, als ze naar buiten komen.
Ja. Laten we dan eigenlijk, want we gaan het nog hebben over zo meteen de coronapersconferentie gaat komen en de dingen die daarover aan de grondslag hebben gekregen. Maar we zouden het ook nog even hebben over de formatie. Laten we dat dan nu even doen. Want wat is de stand van zaken nu in Den Haag? Hoe hangt de vlag daarbij?
Nou, dit kabinet gaat er komen.
Ja.
Dat is eigenlijk volgens mij de voornaamste vaststelling. Er komen nu
historische woorden in de Kamer van Klok.
Ja. Ja. We got it.
En ik hoop niet dat ik hier binnenkort pijnlijk aan word herinnerd.
Het staat op band, hè, Raoul? Ja,
dit wordt de titel van de aflevering. Ja. Dit kabinet gaat er komen, Raoul Dupré. Ja.
Nee, nu al 2 weken komen er eigenlijk alleen maar signalen dat het gaat lukken. Ja, nou, moeilijk, dat moeten ze zeggen. Hè, dat er ook nog een heleboel moeilijke dingen zijn.
Tuurlijk.
Maar het gaat er nu meer om van wanneer komt het er precies? Is dat al binnen nu en 2 weken of binnen nu en een maand?
Ja.
We horen eigenlijk niemand meer zeggen dat ze nog hier ook nog uit kunnen stappen. Ik denk dat point of no return is volgens mij wel gepasseerd inmiddels.
Ze zijn nu zover dat er gewoon echt spijkers met koppen geslagen moeten worden.
Ja.
Ja, verrassend is het nou toch ook. Ik bedoel, het is ongelooflijk dat we dit punt bereikt hebben, Shaila. Maar verrassend zou ik het nou toch ook weer niet willen noemen.
Nee, ook omdat er natuurlijk geen alternatieven meer waren. Er is al zo lang onderzocht naar allerlei opties en mogelijkheden. En er zijn zoveel mensen beledigd weggelopen. Dus het is, als dit niet zou lukken, dan zou het alternatief nieuwe verkiezing moeten zijn. Wat volgens mij nog veel ondenkbaarder is en wat niemand moet willen hebben.
Ze staan met hun rug tegen de muur eigenlijk. Hey, en wat is nou behalve zoiets, zo'n onderwerp als met die kerncentrales, waar ben je nou heel nieuwsgierig over waar ze mee naar buiten gaan komen?
Nou ja, die kerncentrales is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van wat een enorm klimaatplan moet komen, waar enorm veel gedonder van gaat komen. Wat gaan we nou echt met dat stikstof doen? Wat betekent dat voor de veestapel? Er zijn allerlei hele ingewikkelde
kwesties
die vooral ook maatschappij splijtend gaan zijn. Mm-hmm. Dus hoe gaan ze dat inpakken en hoe gaan ze dat acceptabel houden voor iedereen en voor Caroline van der Plas en voor GroenLinks? Dat lijkt me, daar ben ik echt razend benieuwd naar. Ik ben ook heel benieuwd naar wat ze nu eindelijk gaan doen met die arbeidsmarkt, die echt helemaal aan het desintegreren is met flexwerkers en half Nederland wat aan de steun heeft gelegen afgelopen twee jaar en nu weer aan de steun gaat liggen, omdat er weer een soort hele kleine
lockdown mini lockdown.
Ja, lockdown is misschien lockdown-achtige
maatregelen.
Ja, lockdown-achtige maatregelen. En dat moet ook heel fundamenteel worden nagedacht over wat ze met die arbeidsmarkt gaan doen en met al die mensen met onzekere contracten. Er moet eindelijk echt een keer gewoon een echt beleid op komen en niet allemaal pleisters plakken. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dat zijn meteen al twee thema's waar je daarna volle malievelden over gaat krijgen. Dus
dat wordt gezellig. Hey, en de levensbeschouwelijke kwesties, Pieter. Denk je dat ze die gewoon maar een beetje openlaten? Of zouden ze dat dicht gaan timmeren?
Ik hoop dat ze het openlaten. Dat het gewoon een vrije keuze onderwerp wordt. Dat iedereen gewoon naar zijn geweten mag stemmen in de Kamer. Maar ik vraag me af of Segers dat aandurft. Want hij moet natuurlijk ook weer comfort geboden krijgen van wat is de zin van dat de ChristenUnie erbij zit. En meestal zit de winst dan wel in die hoek, volgens mij. Want op andere terreinen zijn ze natuurlijk een beetje ook van alles wat. Half links, half rechts. Dus ik ben ook benieuwd hoe ze de ChristenUnie tevreden gaan stellen uiteindelijk.
Met welke overwinning die huiswaarts kunnen keren.
Ja, verder vind ik het vooral de boerenstand, daar ben ik het allernieuwsgierigst naar. Hoe ze dat gaan oplossen. Of het CDA bereid blijkt om ze toch ook te onteigenen. En soms zelfs gedwongen te onteigenen.
Ja.
En daarmee riskeert dat electoraat definitief bij Caroline van der Plas.
Toch heel grappig dat die Caroline van der Plas één zetel in de Tweede Kamer. Dat zou ik zeggen, het feit dat er zo'n soort vluchtheuvel voor de boeren is nu, een andere partij waar ze ook graag terecht willen, dat zo'n dreigende druk op zo'n formatieakkoord
kan liggen. Of het kan bevrijdend zijn.
Dat CDA,
we zijn ze nu toch al kwijt.
Oh, dat ze het gewoon opgeven dat ze de boerenpartij zijn.
Kijk, ze hebben zich er misschien ook een beetje aan vastgeklampt. Hè, omdat ze het electoraal heel moeilijk hadden de afgelopen jaren. Ja. Ooit was het een brede volkspartij. Dat hebben ze helemaal verloren. Maar misschien kan zijn dat ze zeggen, joh, misschien moeten we die boeren een keer links laten liggen. En we gaan weer een brede volkspartij proberen te worden.
Precies.
En dan even wachten tot Mark Rutte weggaat. Want volgens mij is de analyse wel dat ze nooit van Mark Rutte gaan winnen in de verkiezingen.
Ja.
Maar dat ze zich wel een beetje voorbereiden om op het moment dat Mark Rutte weggaat, dat CDA die oude rol als brede volksbeweging weer op zich kan nemen.
En dat je die boze boeren toch wel kwijt bent.
Nou ja, dat kan me voorstellen dat ze op enig moment die analyse maken. Maar het is moeilijk.
Zit echt te kijken van not in this lifetime.
Nee, dat is op zich waar wat Pieter zegt tegelijkertijd. Het CDA is met zo'n landbouwvisie gekomen van Dirk Boswijk. Waarin ze voor CDA-begrippen echt vrij hard tegen die er tegenin gaan. Maar wat je ook ziet en wat Dirk Boswijk heel knap doet, is het is natuurlijk, die boeren is natuurlijk niet één monoliet van allemaal boze mensen. Je hebt biologische boeren, je hebt ook industriële boeren die heel graag wel de omslag willen maken.
Oh, ja.
En wat het CDA wel goed doet, is die proberen dat deel van de boerenstand, wat zegt, maar we willen wel door kunnen, maar we snappen ook dat het anders moet.
Het redelijke midden van de boerenstand.
Aan zich te binden. En dat zit wel in die landbouwvisie, want die is niet super radicaal, maar radicaal genoeg om een aantal boeren naar de BBB.
Ja.
En zeg maar de Farmers Defence Force. Nou ja, maar die waren ze toch al kwijt. Die hadden zich eerder, voordat de BBB er was, hadden ze zich al bij Forum aangesloten. Dus die waren ze toch al kwijt. Maar ze proberen nu wel dat de rest. Er zijn heel veel verschillende soorten boeren. Er is niet alleen maar één boze boer die met doodskisten naar het Malieveld gaat.
Heb je ook veel verschillende boeren.
Ja, en dat CDA spreekt wel een deel van het boerenelectoraat wel aan met die nieuwe landbouwvisie. Dus het is ook niet zo dat ze die allemaal kwijt zijn. Het is echt het Farmers Defence Force deel wat bij Caroline van der Plas zit. En dat is veel op tv en dat is heel luidruchtig. Maar dat is niet de meerderheid.
Nee.
En ik ben ook nog steeds toch wel benieuwd naar de nieuwe bestuurscultuur.
Nou, dat is natuurlijk sowieso ook heel veel.
En hoe intelligent hun analyse zullen zijn op dat terrein.
Ja, en ook hoe ze deze opgewarmde oude praxis, mijn woorden hoor, een beetje flauw om dat te zeggen. Nee, maar hoe ze dat met een nieuw elan gaan presenteren. Ja, ja. Welke tagline ze daarvoor kiezen. Nou,
nieuwe
bestuurscultuur daar.
Nieuwe ministers.
Ja.
Maar goed, volgens mij zijn er ook wel zorgen binnen het kabinet wie er überhaupt nog minister wil worden.
Ja, Raoul, hoe zit dat? Wie wilde nog minister worden?
Wij hoorden vanuit één coalitiepartij dat ze overwogen om over te gaan tot gezichtstransplantaties. Om nog een beetje nieuw voor de dag te komen. Nee, dat is een groot probleem voor de ene partij wat meer dan de ander, hoor. Ik denk dat ze bij D66 nog best wel wat mensen kunnen vinden. Die hebben een vrij groot bestuurlijk kader, maar ja, de VVD is er redelijk uitgeput, hè? Om daar nog iemand te vinden die niet al jarenlang rondloopt onder de hoede van Mark Rutte. Dat wordt echt ingewikkeld, volgens mij.
Maar ja. Kunnen mensen nog terugkeren? Art van der Steuren of zo? We hebben toch allemaal van die ministers die heel vroeg
Art van der Steuren. Welke hersenkwap haal je die ineens vandaan, Pieter? Fascinerend. Ja, denk, zie je.
De naam van Jeanine Hennis klinkt wel al een hele tijd.
Oh ja?
Ja, maar die zie ik wel terugkeren.
Edith Schippers.
Yeah.
Oh, nou, dat zou wel een fantastisch nieuw elan zijn als die allemaal zouden terugkeren.
Ik hoop op Henk Kamp.
Ja, maar dit is...
Weinig bijval.
Ja, dit is, ja wel. Ik hou wel van Henk Kamp,
hoor.
Dit
is je de krant van 12 jaar geleden aan het lezen bent.
Absoluut.
Ja. Dat kan toch niet? Er moeten toch wat nieuwe mensen komen? Raoul, zeg jij er eens wat van?
Ja, de vernieuwing zit denk ik in de VVD'ers die nu al staatssecretaris zijn. Denk aan Dennis Wiersma, Sociale Zaken, Jezeel Gus, Economische Zaken. Weet je, dat, ja, die mensen die gaan door, denk ik. En wat voor rol dan ook.
En die schrijven een plekje op.
Maar goed, wat wel interessant is, en daarom is ook de daadwerkelijke formatie, dus het zoeken van de bewindspersonen, nog interessanter dan anders, omdat ze zeggen nog steeds dat er een coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd wordt binnenkort, wat dan verder ingevuld moet worden door die ministers. Dus die ministers, ik bedoel, dat ministerschap was toch erg uitgehold in de afgelopen jaren. Dat was toch een beetje, hier is het regeerakkoord tekenen bij het kruisje, ga maar uitvoeren. En verder niks zelf bedenken, alstublieft, want dan krijgen we gezeik.
Ja.
Maar nu is de bedoeling, uitdrukkelijk de bedoeling, dat die bewindslieden juist wel hun eigen invulling gaan geven aan die afspraken. En ze gaan uitwerken. Dus er komt waarschijnlijk een... Er zal wel in zo'n coalitieakkoord komen te staan dat kernenergie een hele serieuze optie is. Maar waar die centrales komen te staan en wie ze gaat bouwen en hoeveel het precies allemaal mag gaan kosten, dat is dan dus vervolgens aan de minister. Dus dat wordt heel interessant. Je moet wel mensen hebben die van wanten weten.
Dat is toch een beetje wat Cenk Willink ooit opperde, of in ieder geval in de buurt daarvan. Van je analyseert het je legt het probleem op tafel en daar ben je het over eens. Hoe je het gaat oplossen, dat zien we gaandeweg wel. En daar mag zo'n minister zijn tanden dan in gaan zetten om dat zo goed mogelijk te doen.
En tegelijkertijd vraag je af, er wordt nu al 5 weken zeer intensief onderhandeld met zijtafels en alles wordt helemaal doorgenomen en dingen opgestuurd naar het ministerie van Financiën, naar het Centraal Planbureau en alles. Dus dan, voor een regeerakkoord op hoofdlijnen vraag je soms wel een beetje af, wat zijn jullie dan aan het doen?
Ja, precies.
Maar dat gaan we binnenkort horen dan.
Ik denk klaar voor Jassen.
Het wordt een heel dun regeerakkoord met een hele dikke bijlage, denk ik.
Ja, precies. Ja, een verraderlijk dikke bijlage erbij. Hey, en Raoul, als we nu dit opnemen, is het vrijdagochtend. Vanavond is er geloof ik weer een persconferentie, toch, Shaila? Ja, vanavond is er weer een persconferentie. En ik geloof dat de beraadslagingen leidend tot die persconferentie wel ingewikkelder en grimmiger dan ooit zijn geweest. Of is dat ook een beetje voor de bühne?
In elk geval krijgen we het meer mee nu. Ik bedoel, we weten uit de reconstructies dat het wel vaker, bijvoorbeeld rond de avondklok, is het ook wel hard aan toegegaan af en toe. Hoorden we dan achteraf vooral. Het is nu, gisteren werd er openlijk vanuit de verschillende coalitiepartijen gemeld dat er grote oneenigheid was tussen een aantal ministers en dat iedereen toch zijn eigen sector uit de wind wilde gaan houden. We moeten even afwachten hoor, nog wat er komt, maar zoals het er nu bij staat bijvoorbeeld, lijkt Ingrid van Engelshoven zowaar voor elkaar te hebben gekregen dat de theaters en de bioscopen open blijven.
Ja.
En dat was gisteren, geloof ik, mikte het kabinet nog wel degelijk op om die ook te sluiten.
Nou, dat was in ieder geval een advies van het OMT.
Ja, maar dat soort discussies vinden dus plaats. Maar mijn sector, dat krijg je dan. Ja, we moeten wat doen, maar niet bij mij.
Maar nu weten we dat lekken altijd, dat lekken altijd een functie heeft. Dat is misschien ook om duidelijk te maken van niemand heeft natuurlijk zin in deze maatregelen. Mensen zullen er heus boos om zijn. Dat ze gewoon willen duidelijk maken van, we zijn heus niet over één nacht uitgegaan en we staan hier zelf ook niet om te juichen.
Ja. Kun je niet uitsluiten.
Maar kun je niet uitsluiten.
Ik wil ook nog wel eens een pleidooi voor lekken houden. Hè? Want zeker bij dit soort processen. Volgens mij is het heel goed dat je eerst even wat de samenleving instuurt en dat er debatten over kan komen en dat je nog kan bijstellen. Dat vind ik een goede vorm van lekken. En je hebt ook het lekken van de miljoenennota. Dat heeft niet zoveel zin, want die is al helemaal af en die moet alleen nog gepresteerd. Dus dan hoef je niet nog maatschappelijk debat, want dat kan helemaal geen invloed meer hebben op het eindresultaat. Maar in dit geval, bij het coronabeleid, vind ik het eigenlijk wel
even teen in het water.
Goed mechanisme. En eigenlijk bij de kabinetsformatie kan je het ook zeggen, want ik weet niet hoe het kernenergie precies naar buiten is gekomen. Ja. Dat weet alleen Raoul. Maar dan krijg je er wel debat over nu in de samenleving. En ik denk dat het goed is. Want het alternatief is dat een kabinet heel lang daar in stilte zit te onderhandelen. En in één keer een heel pakket op de samenleving afstuurt. En de samenleving
heeft een beetje alsof er nog iets over heeft.
Het gaat allemaal over onze hoofden heen.
Ja. Ja.
Kunnen we er naartoe groeien?
Ja. Zo is het, ja.
Ja, het is wel, het heeft iets hypocriets, Shaila. Toch? Om die reden te gaan lekken.
Ja, nou ja, en ik heb ook wel bezwaar tegen de woordkeuze. Want iedereen heeft het over een lockdown. Dus het wordt dan steeds overgenomen. Maar het is natuurlijk geen lockdown. Het is de Sarah gaat een uurtje eerder dicht. En je kan s'avonds niet meer uit eten. Ja. Maar wel overdag.
Lockdown.
Dus, nou ja, als dat al een lockdown
heet. Toch weer thuiswerken.
Ja, maar goed, heel veel bedrijven werken nog steeds gewoon thuis. Hè? Mm-hmm, die hebben dat nooit, die waren nog helemaal niet aan toe om
mag
terug te gaan naar kantoor.
Mag nog maar met vier mensen thuiskomen s'avonds.
Ja, maar dat is niet handhaafbaar. Hè? Dat is altijd een dringend advies, want dat is achter de voordeur. Ja. Dat is altijd het meest kwetsbare deel van zo'n maatregelenpakket.
Ja, en daar gebeurt het ook, de besmettingen, denk ik.
Daar gebeuren de meeste besmettingen. Dat was de reden dat ze een avondklok hadden begin dit jaar, om te voorkomen dat je bij elkaar op bezoek ging. Maar ja, goed, om het een lockdown te noemen. Nee, dat was vooral mijn bezwaar. We hebben natuurlijk die hele crisis door. We hebben een soort woordenmanagement gehad. Hè? We hadden een intelligente lockdown. En dan een zorgvuldige, niet een late prikcampagne, maar een zorgvuldige prikcampagne. En nu hebben we dan, eventjes een paar restricties.
Maar hoe moeten we het noemen? Lockdown-achtige maatregel.
Ik heb al een week discussie met de redactie. Hoe moeten we het dan wel noemen?
Dat het ook nog in een kop past.
Nou ja, er is geen alternatief. Ja, hoe noemen we dit? Dit is...
Ja,
een soort
mini...
Een milde lockdown.
Milde lockdown.
Nee, ja, maar het woord lockdown moet weg.
Ja, want lockdown betekent dat je echt in je huis moet blijven.
Ja.
Restricties.
Gezelschapsbeperking.
Gezelschapsbeperking. Ja.
Ja. Massabeperking. Ja.
Horeca-blokkade.
Hey, Raoul, jij ziet het als een overwinning van Astrid van Engelshoven dat die theaters...
Ingrid
van Engelshoven dat die theaters nu toch open blijven.
Even onder voorbehoud, want we moeten even kijken hoe dat gaat. Maar Ingrid van Engelshoven heeft enorm onder vuur gelegen van de eigen sector. Omdat de theaters steeds het idee hadden dat zij zo ongeveer de eerste waren die dichtgingen.
En dat was ook zo.
Terwijl ze het zo, toch eigenlijk volgens vriend en vijand eigenlijk vrij goed gereguleerd kan worden. Je hebt gewoon een ingang en als je daar het allemaal controleert en je houdt de mensen een beetje op afstand van elkaar, dan hoeft daar niet zoveel mis te gaan. Dus het is wel interessant dat nu, dat gisteren was het eerste wat eigenlijk weer bekend werd, dat de theaters dicht moesten. En nu zit het er niet meer in, sinds gisteravond. Dus dat zal Ingrid van Engelshoven dan wel vieren als een overwinningje, denk ik.
Ja.
Maar goed, we moeten even afwachten, want ik heb het idee dat, we misschien nog niet alles weten.
En het interessantste...
Waarom heb je dat idee, Raoul?
Nou, omdat het veel gewoon nog onduidelijk is. Bijvoorbeeld het publiek bij sportwedstrijden. En dat, we zijn nog allerlei dingen nu met de vrijdagochtend. Hè? We zijn nog achter allerlei dingen aan het gaan.
Ze zijn nog niet helemaal uitgelekt.
Wat ik het interessantste vind, is die discussie over wat ga je daarna dan doen. Dus hè, wat 2G
dat
is
natuurlijk
heten.
Het grote.
Dus mag je straks, als je niet gevaccineerd bent, gewoon niet meer bepaalde plekken betreden, ook al ben je getest.
Dat is natuurlijk het grote principiële punt wat er nu aan zit te komen.
En dat is dat dan een indirecte prikdwang of drang? Is het gezond vanuit epidemiologisch oogpunt? Want dat zijn wel mensen die besmet kunnen raken en echt ziek kunnen worden.
Ja.
En wij kunnen elkaar besmetten als we gevaccineerd zijn. Maar we worden misschien niet heel ziek. Maar we kunnen een ongevaccineerde die goed getest is en helemaal schoon is. Maar ik kan hem besmetten en die kan dan wel heel ziek worden. Nou ja, ga je die dan thuis houden? Ga je dan zeggen, ja, dat is voor je eigen bestwil. Hoe ga je dat aankleden? En dat is iets wat voor de ChristenUnie niet ziet zitten. Die heeft natuurlijk een relatief grote ongevaccineerde achterban. Of
dat begreep ik pas vanmorgen toen ik het stuk van Maarten Keulemans las. Dat 2G is eigenlijk om de ongevaccineerden te beschermen.
Ja, en de ziekenhuisopnames.
Want die gevaccineerden hebben nog...
Die komen niet in het ziekenhuis of minder.
Nee, maar die worden wel ziek en kunnen het ook doorgeven.
En besmetten elkaar.
En mogen naar binnen als ze ziek zijn, want die hoeven zich niet te testen. Maar goed, dat ze elkaar besmetten is niet zo erg, want ze belanden dan niet in het ziekenhuis. Maar het is vooral het probleem dat inderdaad die ongevaccineerden, die ook binnenkomen met hun testbewijs,
die worden
dat die
ziek.
Besmet worden. Dus moeten dus eigenlijk, dat moet het kabinet goed uitleggen, 2G is bedoeld om de ongevaccineerden te beschermen.
Ja, dus zullen de ongevaccineerden heel blij om zijn als het kabinet dat even goed uitlegt.
Ja. het is voor hun best wel.
Daar komt het
voor hun best wel.
Daar komt het virologisch op neer. Sociologisch niet, tuurlijk, maar virologisch
ja, ik snap
wel.
Het, ik snap het. Ik denk alleen dat de ongevaccineerden daar niet per se oor voor zullen hebben.
Die zullen
dit
daar
argument.
Iets genuanceerder tegen aankijken.
Ja,
maar
Raoul, dit wordt natuurlijk een hele pittige principiële discussie. Die 2G-samenleving.
Ja, zeker. En het is ook wel interessant, die rol van de ChristenUnie. Want er is een tijdje een soort politiek niemandsland geweest, dat het niet echt meer een coalitie was. En dat iedereen zelf mocht beslissen hoe die hierin zat. En de ChristenUnie is dus sowieso al afgehaakt bij het coronatoegangsbewijs in september. Dat hebben de andere drie partijen alleen maar door kunnen voeren dankzij de steun van de Partij van de Arbeid. Maar nu zitten we alweer in een andere fase van de formatie. De oude coalitie is ook de nieuwe. In een coalitie is het toch wel goed gebruik dat je zwaarwegende besluiten samen probeert te nemen. Dus is het überhaupt een optie om dit te doen zonder de ChristenUnie en te zeggen, ja, maar we gaan wel eventjes kijken hoe Volt hierover denkt.
Precies, om maar gewoon even een ad hoc meerderheid samen te stellen over zo'n belangrijk principieel punt.
Dat is een open vraag hoor. Misschien is dat nieuwe bestuurscultuur, maar ik denk dat Gert-Jan Segers daar toch bezwaren tegen heeft.
En tegelijkertijd, als Gert-Jan Segers heel graag mee wil doen met die nieuwe coalities, voelt hij zich misschien wel iets verplichter om wel op te schuiven die kant op. Ja. Het is een beetje het proces waar we het over hadden met Mark. Dat je dan bij elkaar zit in zo'n pressure cooker. Dat is zo'n formatie natuurlijk ook. En dit is dan een zijding. Dit behoort niet tot de formatie. Maar tegelijkertijd hebben ze zich natuurlijk veel meer aan elkaar verplicht nu.
Ja.
Dus om dan op dit punt dan
af te wijken.
Af te vallen of af te wijken.
Ja, het is nogal wat, hè, die 2G samen wel.
Pieter heeft Nederlands Dagblad. Dat is een krant die in de gaten moet houden. Ja, dat is de ChristenUnie-krant.
Toch het lijfblad van de ChristenUnie.
Absoluut, ja.
Commentaar luidt op pagina 3. Geen 2G, respecteer die grens.
Kijk.
Dus ik ben heel benieuwd of Gert-Jan Segers dit zomaar in de wind kan slaan.
Is dat van Sjerk Kuiper, dat commentaar?
Ik moet dat even bekijken. Ja. Het zal haast wel, ja.
Geen 2G, respecteer die grens. Wat vind jij ervan, Sheila? Gewoon persoonlijk. Van die 2G.
Persoonlijk?
Ja. Ik vind het nou best wel een interessant punt. Ja, ik ben gevaccineerd en ik laat ook wel met ik vind het oké om een QR-code te laten zien. Maar ik vind het toch nogal wat.
Ja, ik vind het persoonlijk niet kunnen. Ik vind persoonlijk dat je dan echt een samenleving gaat maken waar je mensen gaat in- en uitsluiten op ongetwijfeld goed bedoelde gronden, hoor. En het zal wel allemaal met je ziekenhuizen, maar ik vind wel dat je zo'n soort samenleving niet moet willen hebben.
Jij vindt dat je mensen niet een café de toegang tot een café kan weigeren omdat ze geen prikje willen nemen.
Het gaat niet om het café, het gaat om het principe. Het principe dat je bepaalde ruimtes, dat je bepaalde publieke ruimtes
niet mag betreden.
In principe gewoon toegankelijk zouden moeten kunnen zijn voor iedereen. Dat je die gaat uitzetten voor een bepaalde groep. Om wat voor reden dan ook. Ja. Of dat ze ongevaccineerd zijn, of dat ze ongewassen zijn, of dat ze lelijk zijn of dat ze blauwe ogen hebben. Ik vind dat je dat nou, misschien klinkt het hysterisch.
Maar het klinkt heel wel overwogen.
We komen in het terrein van de grondrechten. Hè,
absoluut.
Van de mens.
Ja,
maar los
wel.
Van de principiële, maar ik ben het eigenlijk zeer met Sheila eens. Ben je ook iets aan het kapotmaken, denk ik. Hè? Dus je bent nu het virus aan het bestrijden. Nou, dan kan het nog nut hebben, die 2G. Maar een groot deel van de samenleving toch nog steeds zo 15% volgens mij van alle 18-plussen. Die zijn niet gevaccineerd. Die hebben daar soms hele diepgevoelde redenen bij. En die 15%, die heb je nu het signaal gegeven van jullie hoorden niet bij. Ja. En dat blijft hangen. Dat is niet zomaar weg. Als het virus straks weg is, die 15% zal zich uitgesloten blijven voelen. Zal zich weer een soort wrok en rancune opbouwen. Dus je moet ook goed nadenken over de schade. We moeten dus oppassen dat we niet, want ik denk toch dat we in de staart van de pandemie zitten nog steeds. Dat we niet in die staart nog een soort maatschappelijke schade gaan aanrichten waar we nog jarenlang mee kampen. En dan denk ik, ja, die 3 weken is heel vervelend, jongens, maar in godsnaam, laten we het nog maar een keer doen. Dat doe ik liever dan dat je vrijheidsbeperkende maatregelen hebt.
Het probleem is, die 3 weken is de oplossing niet. Ik bedoel, dat moet sowieso even.
Ja, misschien wel, want je krijgt op een gegeven moment een soort natuurlijke immuniteit. Je ziet in de Bijbelbelt, zie je het al aftoppen, omdat iedereen het gewoon gehad heeft. Dus ja, we weten nog heel veel niet met virus, maar het kan wel zijn dat het op een gegeven moment, dat we een tafelberg bereiken.
Ja.
En daar durven we nu niet op te hopen. En mijn zorg is dat we daardoor zo hard ingrijpen en een tweedeling tot stand brengen waar je nog heel lang last van gaat hebben.
Ja.
Dus.
Wat ook wel pijnlijk is natuurlijk, jongens, is dat wij nou het eerste West-Europese land zijn die dat zo hard moet ingrijpen. Onze buren zitten nog niet in dit pakket nu. En dat maakt het bij de vorige keren denk ik makkelijker voor Rutte en de Jonge. Dit is ook gewoon een beetje een Nederlands probleem nu.
Ja, maar we laten ons ook echt onze feestjes niet afnemen. Hè? Ik bedoel, er wordt gewoon nog weer carnaval gevierd. Ja. Nederland is zo gehecht aan zijn feestjes en zijn gezelligheid. Maar goed, misschien blijkt dat uiteindelijk wel de belangrijkste reden dat we, ja, dat we dit virus dus zo moeilijk onder krijgen.
En we hebben misschien een beetje een wat warrig coronabeleid gevoerd.
Misschien.
Misschien, wellicht. Ja, het is heel, heel, heel intrigerend als Raoul, als je niet gaat promoveren op de discussie over kernenergie de afgelopen 50 jaar, dan zou je misschien toch wel op het verslag over het coronabeleid en hoe dat landen in de samenleving kunnen promoveren. Het zijn zomaar wat onderwerpen waar je de komende jaren mee bezig
kan worden. Of je kan correspondent in Brussel worden.
Of je kan correspondent in Brussel worden.
We hebben ook nog steeds geen antwoord op.
Ja, Raoul, er zijn zoveel leuke opties voor je ter tafel gekomen
maar
in deze aflevering.
Waarom moet Raoul iets anders gaan doen? Nee, wat heb ik gemist?
Gijs begint daarover. Ja. Ik wil dat hij tot zijn pensioen in Den Haag blijft.
Ja, ik ook.
Blijf tot je pensioen in Den Haag, Raoul, als je ja, nou goed. Het is een...
Ga ik daarna promoveren?
Ga je daarna promoveren, precies. Nou, wij willen je paranimfen wel zijn. Lijkt me heel gezellig. Hier als leden van de Kamer van Klok maken we er een leuke reunie van TZT. Het is een woest fascinerende discussie die er gevoerd gaat worden over dat 2G. Ik bedoel, hoe principieel wil je een discussie hebben? Want wat ik net wilde zeggen, die 85% zegt natuurlijk weer, moeten we leiden. Dat is een hoekje net wilde onderbreken. Moeten we leiden onder die 15%?
Maar dit lid van de 85% leidt met alle plezier nog een paar weken. Maar goed, wij hebben makkelijk praten. Als, ja. Voor artiesten en caféhouders ligt het natuurlijk allemaal weer heel anders.
Ja. En verpleegkundigen op de IC. Oké, ik dank jullie heel erg hartelijk, jongens. Shaila Sital Singh, Raoul Dupré en Pieter Klok. Ik zeg tegen de luisteraars, jullie kunnen je op alle mogelijke manieren abonneren op deze podcast. Dat doe je via de podcast app waar je dan deze podcast de Kamer van Klok kan volgen of je erop kan abonneren. Krijg je vanzelf een nieuwe melding als er een nieuwe aflevering is. Dat zal IJs en Wederdienende volgende week vrijdag zijn. U kunt ons ook een mailtje sturen. Podcasts met een S op het eind. @volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En jongens, tot volgende week. Dankjewel.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.